Mooi, hè? Het thema van deze Vaderdag. Zo liefdevol als een vader. Het zijn woorden, we gaan ze straks ook letterlijk lezen uit Psalm 103, die denk ik wel van toepassing zijn op deze derde zondag van juni 2019, dus Vaderdag. Ik heb eens even gekeken van waar komt nou eigenlijk die traditie van Vaderdag vandaan? En het blijkt, zoals zoveel dingen hier in West-Europa, uiteindelijk uit Amerika vandaan te komen. Ooit in het jaar 1909, dus al 110 jaar geleden, was er een zekere mevrouw Sonora Smart Dodd die haar vader wilde eren. Haar vader, hij was een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog. En bij de geboorte van zijn zesde kind stierf de moeder. En de vader koos ervoor om er alles aan te doen om zijn zes kinderen alleen als vader op te voeden en ze het beste mee te geven wat je aan je kinderen mee kunt geven. En toen Sonora op een dag zelf volwassen was geworden, dacht ze, eigenlijk wil ik mijn vader op een hele bijzondere manier eren. En zo kwam ze op het idee van Vaderdag. En ze is daar met mensen over gaan praten. En uiteindelijk de eerste officiële Vaderdag in Amerika, in Washington, was op 19 juni 1910. Nou, uiteindelijk heeft het jaren geduurd in Amerika voordat het een officiële nationale dag werd. Het was president Richard Nixon die in 1972 Vaderdag als een nationale feestdag in Amerika heeft ingesteld. In Nederland waren we iets eerder. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog in 1937 hadden we hier onze eerste officiële Vaderdag. En net na de oorlog, ik heb het allemaal van Wikipedia. Net na de oorlog heeft de Nederlandse Bond van Herenmodedetailisten besloten in 1948 dat Vaderdag officieel in Nederland voortaan op de derde zondag van juni wordt gevierd. Nou, dan weet je even waar het vandaan komt. En ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best wel mooi zo'n zondag één keer per jaar dat we Vaderdag hebben, dat de vaders een beetje in het zonnetje gezet worden. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk wel een beetje weinig. Vinden jullie niet, vaders? Zou wel vaker mogen gebeuren, toch? Maar goed, het is mooi dat het in ieder geval één keer per jaar gebeurt. En ik had gisteren al een beetje mijn vaderdag. Gisteren hadden we een familiefeest om de verjaardag van mijzelf vorige maand te vieren en van Sonja deze maand. We hadden alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar. En we kregen natuurlijk al onze mooie cadeaus. En op een gegeven moment kwam mijn zoon naar me toe. Hij zegt, ik heb ook nog iets speciaals namens mij en mijn vier zussen. En ik kreeg een kaart, een envelop. En de tekst was zo ongeveer als, lieve pa, we zijn ontzettend blij met je. We waarderen je om wat je doet en vooral om wie je bent. En we hebben iets heel moois voor jou bedacht. En wat dat is, dat ga ik verder niet verklappen. En ik moet zeggen, dan sta je toch wel even, ik heb dat nog eenmaal, ik ben een beetje een emotioneel type, dan sta je toch een beetje met de tranen in je ogen als je zo'n mooie kaart krijgt. Vaderdag, goed om één keer per jaar daarmee bezig te zijn. En wat is zo'n zondag dan ook een mooie gelegenheid om ook gewoon eens met elkaar stil te staan bij vaderschap? Want in de Bijbel wordt heel veel gesproken over vaders. In de eerste plaats natuurlijk over God als onze vader in de hemel. Maar er wordt in de Bijbel ook gesproken over, zeg maar, aartsvaderschap. En het is heel opvallend hoe dat voortdurend, en we zullen dat vanmorgen door de preek heen ook gaan ontdekken, hoe dat voortdurend aan elkaar gekoppeld wordt. Aartsvaderschap en het hemelse vaderschap van onze God, dat hoort op een of andere manier bij elkaar. Sterker nog, we lezen in de Bijbel dat vaderschap hier op aarde vindt zijn oorsprong in het vaderschap van God. Misschien heb je het idee van dat hele idee van vader en moeder en gezin, dat is een cultuurverschijnsel, dat is zo in de loop van de jaren ontstaan en dat is ook inwisselbaar voor andere vormen. Nee, vaderschap heeft een goddelijke oorsprong. We lezen in de Willibrordvertaling van Efeziërs 3, vers 14, 15, heel mooi dit verwoord. Daarom buig ik mijn knieën voor de vader, schrijft Paulus, naar wie alle vaderschap, in de meeste vertalingen staat hier naar wie alle geslachten, maar de Willibrordvertaling zegt naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Een bekende Engelse Bijbelvertaler, Phillips, die heeft deze laatste zin zo vertaald, van waar al het vaderschap aards en hemels is afgeleid. Dus het aardse vaderschap vindt zijn oorsprong in het vaderschap van God. En dat gaan we vanmorgen ook door de preek heen ontdekken, hoe dat voortdurend aan elkaar gekoppeld wordt. Aards vaderschap wordt als voorbeeld gebruikt hoe God voor ons wil zijn. En tegelijkertijd God als onze hemelse vader wordt als voorbeeld gebruikt hoe aardse vaders horen te zijn. We gaan een paar versen met elkaar lezen uit Psalm 103. Die psalm waar het thema van deze dag vandaan komt. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even dit. Deze preek is niet alleen bedoeld voor vaders in de zin van mannen die kinderen hebben. Want dan zou de rest zich nu buitengesloten kunnen voelen. Nee, we lezen in de Bijbel ook over geestelijk vaderschap. Bijvoorbeeld heel mooi, Paulus die schrijft op een gegeven moment over Timotheus als mijn waar kind in het geloof. Dat was geen bloedband, dat was een geestelijke vader-zoonband. Ik geloof dat onze tijd meer dan ooit tevoren niet alleen vaders nodig heeft die er zijn voor hun kinderen, maar ook geestelijke vaders nodig heeft. Mannen die er willen zijn voor jongeren, voor ouderen om hen heen, die een geestelijke vader willen zijn. En voor alle duidelijkheid, deze preek is niet alleen bedoeld voor mannen, maar ook voor vrouwen. Want hoe je hier ook zit, of je nou een man of een vrouw bent, getrouwd of niet, kinderen wel of niet, hoe je hier ook zit, we hebben allemaal een vader of een vader gehad als hij al overleden is, als hij 88 jaar is of ouder of zo. Mijn vader was trouwens 88 toen hij overleden, dus ik vond hem wel grappig net. Ja, oké, okay, maar net. Ik vond het niet grappig dat mijn vader overleed, maar je snapt wat ik bedoel. Oké. Okay. De mensen die dit nu terugluisteren op internet denken van waar gaat dit over? Maar oké, okay, die hebben die opmerking net niet gehoord. Maar we hebben in ieder geval allemaal een vader of een vader gehad. En ik kan me voorstellen dat de gedachten daarover en de herinneringen daaraan misschien wel heel uiteenlopend zijn. Het kan zijn, als je nu denkt aan je eigen vader, dat de gedachten van vreugde en van dankbaarheid en van geborgenheid naar boven komen. Maar het kan ook zijn, man, vrouw, als het vanmorgen gaat over vaders, dat er juist gedachten komen van teleurstelling, van pijn. En misschien wel van boosheid. Dan hoop ik dat God vanmorgen ook door het woord heen genezing wil geven in je hart, in je denken. Goed, we gaan lezen op Psalm 103. En we lezen vanaf vers 8. Eigenlijk een hele mooie omschrijving van het vaderschap van God. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. En dan komt die tekst waar het thema van vanmorgen vandaan komt. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Wat een mooie zin is dit. Wat een diepe omschrijving waar eigenlijk alles in zit. Toen ik deze zin zo las, toen dacht ik van nou, als je dit zo schrijft, dan moet je wel hele positieve ervaringen hebben met je eigen vader, of niet soms? Psalm 103 is geschreven door David. De vader van David, daar weten we niet zo heel veel van. Isaïe, het enige wat we over deze vader lezen, is dat hij misschien wel een beetje de fout maakte toen de profeet Samuel kwam om de nieuwe koning voor Israël te zalven. Dat vader Isaïe David niet eens van het land liet komen. Dus hij had misschien een beetje een te lage inschatting van de kwaliteiten van zijn jongste zoon. Maar verder weten we niet zo heel veel van David of van vader Isaïe. Maar David zelf als vader, nou daar valt genoeg over te vertellen. Ik denk dat David, met alle respect voor deze man naar Gods hart, maar ik denk dat David niet echt een heel goede vader is geweest. Denk alleen maar even aan dat vreselijke moment van dat incestverhaal van Tamar en haar halfbroer Amnon. Of denk aan die machtsstrijd tussen vader David en zijn zoon Absalom, dat uiteindelijk zeer dramatisch eindigde. Ik denk dat David wel zo'n zijn vader steken heeft laten vallen. Maar toch schrijft David hier zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. David wordt hier geïnspireerd door de Heilige Geest. En ik denk dat wat we hier lezen, dit is Gods bedoeling voor vaderschap. Dat ons vaderschap iets weerspiegelt van die eeuwige liefde, waar we deze dienst mee begonnen, die eeuwige liefde van onze God. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Ik heb in de voorbereiding gewoon door de hele Bijbel heen gezocht naar wat de Bijbel leert over vaderschap. Kenmerken van goed en van Bijbels vaderschap. Ik heb er 21 gevonden. Wees gerust, ik ga ze niet allemaal behandelen. Ik ga er vanmorgen uiteindelijk 5 noemen. 5 kenmerken, 5 Bijbelse kenmerken van vaderschap. En de eerste die ik wil noemen is: een vader zorgt, of een vader voedt zijn kinderen op. Een vader voedt zijn kinderen op. Nou, ik kan me voorstellen dat als je dit zo ziet staan, dat je denkt van ja, duh. Dat is nogal logisch. Natuurlijk voedt een vader zijn kinderen op. Nou, ik denk dat er genoeg vaders zijn die zich niet zo heel erg druk om de opvoeding van hun kinderen lijken te maken. Of vaders die er misschien wel iets aan doen, maar voor wie het eigenlijk niet te veel mag kosten. Maar de roeping voor iedere vader is om zijn kinderen op te voeden. Ik ben zelf ervaringsdeskundige. Ik ben een trotse vader van 5 mooie kinderen. En geloof me, opvoeden van kinderen, dat kost je heel veel tijd. Het kost je heel veel geld, het kost je heel veel energie. Het vraagt om volharding, het vraagt om geduld en nog veel meer. Maar een vader is geroepen om zijn kinderen op te voeden. Dat geldt natuurlijk ook voor een moeder, laat dat duidelijk zijn. Het is een samenspel, maar het is vandaag Vaderdag. Dus ik focus het vandaag even op vaders. We lezen in Deuteronomium 8 vers 5, een hele mooie tekst. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Dus God wil ons opvoeden, dat doet hij. En dat doet hij zoals een vader zijn kind opvoedt. Nou, duidelijk toch? Dit is Gods bedoeling. Dit is de roeping voor iedere vader. Maar wat houdt opvoeding nou in? Nou, ik ga vanmorgen geen opvoedingsworkshop houden, maar even heel kort, er is een tekst in de Bijbel waarin dat eigenlijk heel mooi wordt samengevat met 2 kernwoorden wat opvoeding betekent. We lezen in Efeziërs 6 vers 4, eerst even wat vaders vooral niet moeten doen. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. In de Bijbel in gewone taal staat, wees niet hard voor je kinderen. Letterlijk staat hier in het Grieks, vaders, irriteer je kinderen niet. En dat doe je bijvoorbeeld door zoveel van ze te verwachten, door zoveel van ze te eisen. Ik zie tieners nu opeens heel opvallend goed gaan luisteren. Dat doe je door zoveel dingen van ze te eisen en zoveel regeltjes dat het eigenlijk niet haalbaar is. Vaders, verbitter je kinderen niet, maar, gaat het verder, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. 2 woorden worden hier genoemd die denk ik heel mooi samenvatten wat opvoeden is. Dat is vormen en dat is vermanen. Vormen, dat heeft te maken met vormgeven aan het leven van je kinderen. Wat een mooie uitdaging. Vormgeven aan het leven van je kinderen. En vermanen heeft te maken met corrigeren, met terechtwijzen, met schaven, met sturen, met ze de goede weg wijzen. Je zou kunnen zeggen, vormen heeft te maken met aanleren en vermanen heeft te maken met afleren. En een beetje vader weet dat dat inderdaad ongeveer de omschrijving is, de taakomschrijving van opvoeden. Dat is aanleren en dat is afleren. En ja, bij dat vermanen, ik ga nu iets zeggen wat misschien heel ouderwets is, maar bij dat vermanen, de Bijbel spreekt er zeer duidelijk over, hoort soms ook gewoon tucht, gewoon straf. Er is een bekend Nederlands spreekwoord, het is gebaseerd op de Bijbel. Wie zijn kinderen lief heeft, kastijdt ze. Ik word nu bijna aangeklaagd voor aanzet tot geweld of zo. Maar weet je waarom we er zoveel moeite mee hebben gekregen met deze woorden en met tuchtiging van kinderen? Omdat we misschien het verschil zijn kwijtgeraakt tussen tuchtigen vanuit eigen boosheid, eigen irritatie, eigen drift. En dat is niet het Bijbelse tuchtigen. En waar de Bijbel over spreekt, tuchtigen vanuit liefde. Als de Vader ons tuchtigt, de hemelse Vader ons tuchtigt, dan doet hij dat altijd vanuit zijn eeuwige liefde. Dus vaders en ook moeders, vaders, als je je kinderen tuchtigt, stel jezelf altijd eerst even de vraag, komt dit voort vanuit mijn boosheid? Moet je even calm down, even afkoelen. Of komt dit voort vanuit liefde en dan krijg je een heel andere uitingsvorm, maar ook een heel ander effect. Nog een tekst hierover uit Spreuken en dan vinden we eigenlijk in één zin wat de doelstelling is van opvoeding. Wat we uiteindelijk met opvoeding als vaders en moeders willen bereiken. Spreuken 6 vers 23. Want de lessen van je vader en moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven. Vaders, jullie zijn geroepen om je kinderen de weg te wijzen naar het leven. Naar het leven van alle dag, het leven hier op aarde, maar ook het leven met hoofdletters, het leven dat we in de Heer Jezus Christus mogen vinden. Goed, een vader voedt zijn kinderen op. Het tweede wat ik je wil laten zien vanuit de Bijbel, een vader is een voorbeeld. Een vader is een voorbeeld. Ik zeg heel bewust niet, als vader moet je een voorbeeld zijn. Dat is namelijk niet het punt. Je bent een voorbeeld. Je bent een goed voorbeeld of je bent een slecht voorbeeld. Maar hoe dan ook, als vader ben je een voorbeeld. En let eens even op dat woordje voorbeeld, wat zit daarin? Je bent met je voorbeeld zijn, gaat het om wat voor beeld je geeft. Voorbeeld, wat voor beeld je geeft. Wat voor beeld je geeft, wat voor indruk je aan je kinderen meegeeft. Wat bijvoorbeeld liefde betekent, wat trouw betekent. En al die mooie woorden, wat respect betekent, hoe je met elkaar omgaat. En vaders, als er één manier is om aan je kinderen te laten zien wat liefde, wat respect, wat waardering en al dat soort woorden betekent, dat is door hoe je omgaat met je eigen vrouw. Dat blijft hangen bij kinderen. Hoe vaders omgaan met hun eigen vrouw. Wat voor voorbeeld geef jij aan je kinderen mee? En ook wat voor beeld geef jij aan je kinderen van je hemelse vader? Want als vaderschap afgeleid is van hemelsvaderschap, dan klopt het wel dat juist ons beeld van God als vader zo wordt bepaald door wat we als voorbeeld van onze aardse vaders hebben meegekregen. Toch? Aardse vaders, jullie zijn geroepen om een beeld, een zuiver Bijbels beeld mee te geven van wie de hemelse vader is. Je bent een voorbeeld. Je bent een goed voorbeeld of je bent een slecht voorbeeld. We komen dat tegen in die eindeloze geschiedenissen in het Oude Testament van al die koningen van Israël en van Juda. En elke keer kom je tegen hoe de koningen als voorbeeld hun eigen vader nemen. Laat ik eerst een positief voorbeeld nemen. 2 Koningen 15 vers 34. Daar lezen we over koning Jotam. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer en volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Uzzia. Een positief voorbeeld. Negatief voorbeeld. Dan gaat het over koning Nadab, een koning van Israël. 1 Koningen 15 vers 26, hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer en volgde het voorbeeld van zijn vader die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Zie je hoe groot de impact is van goed of slecht voorbeeld in je vaderschap? We vinden dit ook heel mooi terug in die hele intieme relatie tussen de vader, God de Vader, en de Zoon, Jezus Christus. Weet je dat dit principe, voorbeeld van vaderschap, dat we dat ook terugzien in die relatie? Lees maar mee, Johannes 5 vers 19, waar Jezus zegt, waarachtig ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. Dus de Vader is het voorbeeld voor de Zoon. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief. En laat hem alles zien wat hij doet. Mooi, hè? We gaan naar de derde toe. Ik moet zeggen, ik vond het erg lastig om uit die 21 kenmerken die ik uit de Bijbel vond, om een selectie te maken, maar dit is de derde. Een vader bemoedigt zijn kinderen. Ik noemde net al even dat voorbeeld van geestelijk vaderschap, de relatie die er was tussen Paulus en zijn geestelijke zoon Timotheus. Maar Paulus gebruikt datzelfde beeld ook als het gaat om zijn relatie met de gelovigen van de kerk in Thessalonica. Moet eens kijken welke woorden hij naar deze gelovigen schrijft. U weet dat we voor een ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. En dan in het volgende vers, wat doet dan een vader voor zijn kinderen? We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Het is dus de bedoeling dat we als vaders onze kinderen aansporen, op het hart drukken, zo te leven dat ze God eer bewijzen, ze te bemoedigen. En dat geldt dus ook voor geestelijke vaders. Om onze geestelijke kinderen te bemoedigen. Dat geldt ook voor opa's en oma's. Ik heb inmiddels zelf een aantal kleinkinderen en de oudste zijn nu 9 en 10. Dan kom je ook steeds meer in een relatie waarin je bijna soms volwassen gesprekken kunt hebben. En wat was het mooi, gistermiddag had ik even zo'n momentje dat ik met de oudste kleinkinderen en ik vroeg hoe het met ze op school ging. En ik weet van een van hen, die heeft het best moeilijk op school. En ik merkte gewoon, wat is het mooi dat je dan ook als opa je kleinkinderen mag bemoedigen en mag aanmoedigen en mag bevestigen. Van, op, je kunt het. En je mag ze helpen met een PowerPoint te maken en je mag ze dit. Geweldig is dat. Om je kinderen, om je kleinkinderen, om je geestelijke kinderen aan te moedigen, te bemoedigen. En wat is dan de focus? Waar gaat het uiteindelijk om? Dat staat hier zo mooi. Dat ze zo gaan leven dat ze God eer bewijzen. Dat is wat we als vaders hen door alles heen mee willen geven. Vaders, ze zijn geroepen om eerste klas bemoedigers te zijn. Stel jezelf eens even de vraag. Hoe vaak en hoe bemoedig jij je kinderen of je kleinkinderen of je geestelijke kinderen? Of is misschien deze waarschuwing wel een beetje op jouw manier van vader zijn van toepassing? Vaders, fit niet op uw kinderen. Want dat maakt ze moedeloos. Dat is het tegenovergestelde van bemoedigen. Moedeloos maken. Door te fitten, door altijd maar te zeggen, dit doe je niet goed, dat doe je niet goed en je moet nog beter je best doen. Met alle respect voor heel veel ouders, maar wat is het frustrerend als een kind zo goed zijn best gedaan heeft en het komt thuis met een rapport met een aantal 6's en een aantal 7's voor dat kind een topprestatie en de vader kijkt en zegt met een intelligente blik, waar zijn de 8's en de 9's? Dit is even een heel klassiek voorbeeld. Maar denk er eens voor jezelf over na. Ben je een bemoediger voor je kinderen of ben je een fitter voor je kinderen? En vertel je ze altijd dat ze nog beter hun best moeten doen. Het is zo belangrijk dat kinderen, zeker in onze tijd, worden bevestigd door vaders, door geestelijke vaders, door opa's en de vrouwelijke varianten daarvan. Oftewel de moeders en de geestelijke moeders en de oma's. Nog even een heel belangrijke aanvulling op dit punt. Want het is wel heel belangrijk om je kinderen, om je kleinkinderen, om je geestelijke kinderen te kunnen bemoedigen. Ook gewoon in de alledaagse dingen van school, van sport enzovoort. Is het wel belangrijk dat je er bent? We leven in een tijd waarin dat steeds weer ook door sociologen wordt gezegd. De tijd van de afwezige vaders. En als er iets is wat gezinnen, wat de basis van gezinnen onderuit haalt, dat is wel de afwezigheid van vaders. Het is zo belangrijk, wil je je kinderen kunnen bemoedigen, dan moet je er ook voor ze zijn en dan moet je er ook gewoon zijn. We hebben de Ik Ben-periode achter de rug, we hebben nagedacht over hoe God tegen Mozes zegt, als Mozes aan God vraagt, wie moet ik zeggen dat ik ben als ik naar Egypte ga? En dan geeft God dat mooie antwoord dat hij zegt, ik ben de Ik Ben. En moet eens kijken hoe je dat ook mag vertalen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Toen antwoordde God Mozes, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft me naar u toe gestuurd. Onze tijd heeft vaders nodig van de categorie, ik zal er zijn voor jou. Jou, mijn dochter, mijn zoon, ik zal er zijn. Lees deze mooie woorden eens mee. Woorden uit het vaderhart van God. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Dat maakt het verschil. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Ik geloof dat dit iets zegt over het vaderhart van God, maar dat dit ook een hele mooie profielschets is van aardse vaders, hoe zij voor hun kinderen mogen zijn. Ze zijn er voor hun kinderen. De vierde, een vader schenkt goede gaven. In Lucas 11 geeft Jezus onderwijs over gebed. Hij leert zijn discipelen het Onze Vader. En dan daarna dan gaat hij verder en dan gaat hij weer iets heel moois leren over vaderschap. Lucas 11, vers 11. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis, een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Nou, een beetje vader doet dat natuurlijk niet. En dan vers 13. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht in de zin van, jullie zijn niet de volmaakte vaders, jullie zijn vaders die steken laten vallen enzovoort. Ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken. Hoeveel te meer, dan komen we nog even bij Pinksteren van vorige week. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. Hier wordt een kenmerk van een goede vader genoemd. Nou, eigenlijk van een slechte vader, maar die goed wil zijn. Die geeft zijn kinderen goede gaven. Een vader die vader wil zijn naar Gods hart, die geeft zijn kinderen niet alles wat ze vragen. Maar die zal alleen dat aan zijn kinderen geven als het goed is voor die kinderen. Als het de kinderen vormt. Als het die kinderen de weg naar het leven wijst. Denk aan die woorden uit Spreuken 6. Dus een vader schenkt goede gaven. Wat voor gaven, en dan heb ik niet alleen over materiële cadeaus en zo, maar wat voor gaven schenk jij aan je kinderen? Denk er eens over na. Evalueer, dat is voor jezelf. En dan de laatste, en dan komen we bij het thema van deze zondag. Een vader is liefdevol. Ik lees nog één keer die tekst uit Psalm 103. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. En vrezen, dat heeft hier niks te maken met angst hebben, maar dat heeft te maken met respect hebben voor God. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Mag ik nog een tekst hier naast zetten met bijna dezelfde woorden, maar om het gewoon nog even krachtiger neer te zetten. In Deuteronomium 32 vers 10 vanuit de Bijbel in gewone taal. God zorgde voor zijn volk met aandacht en liefde zoals een vader zorgt voor zijn kind. Zie je telkens die koppeling tussen God als vader en de aardse vaders? Waarbij soms inderdaad de aardse vaders als voorbeeld worden gebruikt hoe God een vader voor ons zal zijn. En tegelijkertijd hoe het volmaakte vaderschap van God leidend mag zijn voor het aardse vaderschap van vaders die natuurlijke kinderen hebben of geestelijke kinderen hebben. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Wat een mooi filmpje hebben we net gezien. Ik vond het wel een mooi voorbeeld van hoe liefdevol een vader kan zijn. Gobs and gobs. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat nou precies moet vertalen, maar ik vind het wel een hele mooie omschrijving. Wat mij betreft was dat filmpje een glimpje van onze hemelse vader. Wiens liefde zo eindeloos volmaakt is. Wiens liefde zo zichtbaar is geworden in wat hij voor ons heeft gedaan in zijn Zoon Christus Jezus en wat er gebeurd is aan het kruis. En wiens liefde ook zo'n genezende uitwerking mag hebben in ons leven. Ook en juist als er misschien in ons leven, als we voor onszelf moeten zeggen dat onze aardse vaders niet zo liefdevol zijn geweest. Of misschien wel het tegenovergestelde van liefdevol zijn geweest. Wat mogen we dan terugkomen of gaan naar onze hemelse Vader die zo volmaakt, vol liefde is en die ons daarin wil genezen, die ons daarin wil herstellen, die ons wil geven wat onze aardse vaders ons misschien nooit hebben gegeven. Ik vind het zo mooi en het is weer een preek apart, maar ik wil hem toch even noemen. 1 Johannes 3 vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Dit is wat de hemelse Vader ons in Christus Jezus en door zijn Heilige Geest heeft gegeven. Bedenk het, hoe groot zijn liefde is. En tegelijkertijd mag je deze tekst ook zien als een soort spiegel, ook naar jezelf, voor je eigen vaderschap. Hoe groot is de liefde, die zorgzame, die onvoorwaardelijke, die omarmende liefde, die jij op jouw beurt aan je kinderen mag geven? Bedenk hoe groot de liefde is die jij als vader aan je kinderen mag geven. Noem ze nog één keer. Een vader voedt zijn kinderen op. En ik wil je vragen om gewoon even naar deze 5 punten te kijken. En dat hoef je nu niet te doen, maar dat de komende dagen of weken is mee aan de slag te gaan. En gewoon je eigen vaderschap is op een positieve manier te beoordelen. En kijken van, oké, waarin is het nodig dat ik mijzelf opnieuw ga toewijden? Waarin ik dingen anders ga doen? Waar ik dingen misschien moet gaan corrigeren? Ik heb dat zelf een paar jaar geleden gedaan. Zo'n proces. Misschien hoort dat een beetje als je een eindje in de 50 bent, dan ga je een beetje evalueren en terugkijken. En mijn kinderen zijn inmiddels allemaal volwassen en hebben hun eigen gezinnen. En wat ik op een gegeven moment gedaan heb, ik heb mijn kinderen allemaal gevraagd, ik wil heel graag met jullie in gesprek, ik wil jullie uitnodigen voor een lekker etentje. Mijn jongste dochter Fiona, daar spreek ik elke week mee, die heeft een status aparte, voor de mensen die haar niet kennen. Ze heeft Down, dus dat is weer even een heel ander verhaal, maar mijn andere 4 kinderen. Ik heb ze alle 4 uitgenodigd en we zijn uit eten gegaan. En ik heb ze alle 4 in de ogen gekeken en ik heb gezegd, ik heb mijn vaderschap geëvalueerd. En ik denk dat ik steek heb laten vallen. En ik wil ze ook heel concreet benoemen naar jullie. En ik wil jullie vragen om vergeving dat wat ik niet goed heb gedaan. Om vergeving daar waarin ik jullie tekort heb gedaan. En ik heb mijn kinderen wel zo opgevoed dat ze alle 4 zeiden, maar pap, er valt helemaal niks te vergeven. Je was gewoon hartstikke goed. En toen heb ik heel eerlijk gezegd, maar nou even eerlijk, hè? Want ik heb fouten gemaakt, ja. En we hebben 4 zulke mooie, kostbare gesprekken gehad. We hadden al een hele goede relatie, mag ik echt met dankbaarheid zeggen. Maar daarna is de relatie eigenlijk alleen maar dieper en mooier geworden. Kijk voor jezelf eens aan deze 5 punten als vaders. Natuurlijke vaders, geestelijke vaders. Waarin zou je dingen willen veranderen in je leven? En waarin zou het misschien goed zijn om dingen ook uit te spreken naar je kinderen toe? Als ze daar nog jong zijn of al volwassen zijn. Om dingen recht te zetten. Een vader voedt zijn kinderen op. Een vader is een voorbeeld. Ben je een slecht voorbeeld geweest? Of een goed voorbeeld? Een vader bemoedigt zijn kinderen. En om zijn kinderen te kunnen bemoedigen, is die er? Is die aanwezig? Gaat hij met ze mee? Gaat hij met ze op pad? Een vader schenkt goede gaven. Wat heb je kinderen meegegeven in het leven? En wat geef je ze nu mee? En een vader is liefdevol, zo liefdevol als onze hemelse vader. Zullen we bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat u ons in uw woord zoveel mooie gedachten geeft. En we hebben er nog maar een paar genoemd. Van wat u voor ogen hebt met vaderschap. En dan willen we u in de eerste plaats danken dat u zelf het volmaakte voorbeeld bent van vaderschap. Zoals u vader bent, zo is er geen één. Niemand is vader zoals u vader voor ons bent. Maar tegelijkertijd zegt u, volg mij ook hierin. Zoals ik vader voor jou wil zijn, wil jij ook vader zijn. En voor de moeders, ik wil toch even breder trekken. Ook voor de moeders wil jij moeder zijn. Zoals ik er voor jullie ben. En Heer, als we vanmorgen misschien dingen hebben gehoord en we kijken naar ons eigen leven en we moeten tot ontdekking komen, nou, er kunnen dingen beter, er zouden dingen anders moeten. Ik heb dingen laten vallen, ik ben misschien in sommige opzichten niet zo'n goed voorbeeld geweest. Heer, wilt u ons helpen en wilt u ons daarin zelf ook op onze beurt opvoeden, dat we goede vaders en ook goede moeders zullen zijn. Dat we goede opa's en ook goede oma's zullen zijn. Dat we geestelijke vaders en moeders zullen zijn. Heer, we hebben het er ook over gehad dat het kan zijn dat als we nadenken over onze eigen vaders die ons hebben opgevoed, of die misschien ons juist niet hebben opgevoed omdat ze afwezig waren, dan kan het zijn dat we dankbaar zijn en vol vreugde kunnen terugzien. Maar misschien komt er op zo'n moment ook wel heel veel verdriet naar boven. Of zelfs boosheid, teleurstelling. Heer, en dan bidden we u dat u bij die mannen en vrouwen waar dat speelt, dat u meer laat zien van uw eigen vaderschap. Dat alles waarin onze aardse vaders tekort hebben geschoten, fout hebben gemaakt, misschien wel wonden hebben veroorzaakt, dat u daarin geneest en herstelt. En dat u ons helpt om te vergeven. Dat u ons helpt om het een plek te geven in ons leven. Misschien is dat wel eerst nodig om te kunnen vergeven. Maar ga met ons mee en troost ons en herstel ons. En help ons, Heer, dat wij als mensen van nu, de generatie van nu, dat wij een generatie mogen zijn van vaders en van moeders die een goed voorbeeld zijn. Die werkelijk opvoeden. Die goede gaven geven. Die bemoedigen en aanwezig zijn. En die een liefdevolle vader en moeder kunnen en willen zijn. Voordat we het volgende lied gaan zingen, wil ik vragen of, laat de muziek maar gewoon even doorspelen, dat we even een moment van stilte, van rust hebben. En laat het een moment zijn dat Gods geest spreekt tot je hart. Een moment zijn dat Gods geest je geneest en herstelt. Een moment zijn dat Gods geest je bemoedigt. En je aanraakt. Wees gezegend.